Welkom bij de podcast van Go & Tell. David vervolgt met de boodschap van vorige week uit het boek Esther. De kern is, durf je na stappen te ondernemen ook te wachten op God.
Dus er wordt druk uitgeoefend vanuit de jongens die zeggen, ja logisch, weet je wel, pak gewoon deze route, ga gewoon dit doen. Ik zal je vertellen, in mijn bediening heb ik heel veel dingen zien gebeuren, gewoon omdat ik begon te bewegen. Maar ik druk niet door als ik de hand van God er niet in zie. Ken je dat? Want als je dat doet, wordt het moe, wordt het moeilijk, wordt het zwaar. Ik ben altijd alert op iets wat de Heilige Geest alleen maar doen kan. Ik zal je wat vertellen, als je hier vanmorgen naartoe bent gekomen, je kent Jezus niet, dan is het heel logisch dat je een stap naar hem toe maakt en zegt, oké, nou laat me maar zien dan of dat u er werkelijk bent. En dan is er maar één ding wat je kan doen en dat is wachten, afwachten, totdat God zich er tegenaan beweegt, zodat je hem ook gaat voelen hier in je hart. Dat is zo mooi van de week. Nog denken aan een bezoekje wat ik bracht aan Noord-Frankrijk. Ik was daar om een paar dagen te vissen en er was een Engelsman daar. En ik was nog geen, nou wat zal ik zeggen, half uur op zijn watertje. Of hij begon al tegen me te praten over al de problemen van de wereld en wat belachelijk het allemaal was. En binnen 5 minuten had hij mij al verteld dat hij niet geloofde dat God bestond. Dat het absoluut belachelijk was dat er mensen waren die dat wel dachten. Dat het helemaal niet in je hoofd zou moeten halen om daar überhaupt mee bezig te zijn, weet je wel. En in alle wijsheid hield ik gewoon mijn mond. Ik denk, ja, wat zal ik nou zeggen? Weet je, een volle discussie aangaat. Heb je enig idee wie ik ben? Ik denk, dat komt wel. En inderdaad, weet je, s'avonds kwam hij langs, een paar biertjes mee. 12 ongeveer had hij er, geloof ik, dus het eerste ging open. En hij drinken. En ik hoefde niet lang te raden, maar ik kwam er snel achter dat hij atheïst is. Was, misschien. Hoop ik. En hij begon opnieuw weer zijn hele relaas. En uiteindelijk had hij wel wat meer interesse in wie ik was, in wat ik deed. En toen zei hij, hij zei, maar wat doe jij? Ik zei, nou, dat raad je nooit. Dus hij zei, nou, dus hij begon, weet je wel, te proberen te raden. Van dit, dat. En echt na ongeveer 5 minuten kwam hij achter, nee, zegt ik raad het echt nooit. Ik zei, zal ik het zeggen? Ja, zei hij, is goed. Ik zeg, ik ben een evangelist. Nou, zo'n kind, weet je wel. Toen was hij even stil. En toen zei hij, dus jij wou zeggen dat alles wat ik dan net zei was eigenlijk niet zo heel erg gevoelig. Ik zei, hey man, ik zeg, we hebben allemaal onze eigen mening. Ik zeg, en die snap ik ook. En ik snap ook wel waar dat allemaal vandaan komt. En toen zei hij letterlijk, we couldn't be more far apart from each other. Hij zei, we zouden niet. Ik zei, nou dat valt wel mee hoor. Ik zeg, zo gek is het allemaal niet. Hij zei, hoe bedoel je? Ik zeg, atheïsten vinden het heel knap dat je in iemand kunt geloven. Die er niet is, weet je wel. Ik zeg, weet je wat ik pas knap vind? Dat je in helemaal niks gelooft waaruit de wereld is ontstaan. Daar heb je pas geloof voor nodig. Oh ja, zat wat in. En verder begon ik zo te kletsen. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, je kunt God nooit begrijpen in dat kopje van je. Nooit, dat past niet. Ik zeg, denk je nou echt dat God, de hemel is zijn LCD-TV, weet je wel. De aarde is zijn voetenbank. Denk je dat zo'n grote God in zo'n klein kopje past? En hij keek me aan. Ik zei, je kan het proberen te definiëren. Je kan het proberen te begrijpen. Ik zei, maar er is maar één plek waar je die kan voelen. En hem kan merken. Hij zei, waar dan? Ik zei, nou, ze is hier. Ik zei, daar. Ik legde mijn hand op zijn borst. Ik zeg, die plek. Ik zeg, die plek waar jij verliefd werd op je vrouw. Ik zeg, die plek wat je voelde toen je eerste kindje geboren werd. Ik zeg, wat voelde je toen? Hij zegt, toen voelde ik liefde. Ik zeg, en dat is de frequentie waarop God communiceert. Ik zeg, God gaat de discussie niet aan met jouw brein. Ik zeg, hij gaat hier. En dat betekent dat als je je hart opent, dat je hem kunt ervaren. Ik zeg, maar hij is ook heel moeilijk af te stemmen. Ik zeg, want als je in de auto zit, je luistert radio, en je zit net een beetje naast de zender, is het ruis. Ik zeg, je weet wat liefde is? Ik zeg, en toch hoor je nog zoveel ruis. Ik zei, dus je snapt hem nog niet. Je hebt hem nog niet helemaal ervaren. En ik zag, dat was het enige moment dat hij even stil werd. En dat hij niets kon terugzeggen of dat hij mij niet in de discussie kon gaan. En dat wil ik ook tegen jou zeggen. Misschien ben jij hier wel vanmorgen met allemaal redeneringen en dingen die allemaal niet kloppen en allemaal vragen. Maar er is maar één vraag die God heeft aan jou. En dat is, kun je je hart openen voor mijn liefde? Want dan ga je hem absoluut ervaren. Nou, Esther kreeg de opdracht om iets te doen aan de situatie. Maar de manier waarop ze het doet, vind ik zo ontzettend gaaf. Ze vraagt aan alle Joden, bid voor mij. En dan gaat ze, hoofdstuk 5. Ze waagt haar leven. En nou, ik denk dat ze zich heeft opgemaakt. En gezorgd dat ze er gewoon supergoed uitzag. En koning die krijgt een glimp van haar. En die herinnert zich wat hij met haar heeft meegemaakt. En hij smelt. Esther, zegt hij. Hij pakt ze zo snel als dat hij kan die scepter, weet je wel. Kom maar. En daar komt ze. En dan staat er in Esther 5 vers 3. Ik vind het zo gaaf. En dit is iets, hier moet je heel goed op letten. Want het is een van mijn belangrijkste punten in de boodschap. Toen vroeg de koning haar, wat is er, koningin Esther? Want hij is niet helemaal gek. Hij weet dat zij de leven waagt. En ze komt vast ergens voor. Dus wat is uw wens, zegt hij. Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. Nou, kat in het bakkie. Toch? Zou je zeggen, als de koning zegt wat je maar wil. Als de helft van mijn koninkrijk. En Esther antwoordde, als het de koning goed dunkt, laat hij dan vandaag nog samen met haar man bij mij komen en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik voor hem heb bereid. Weet je wat ik zo ontzettend gaaf vind? Esther had de gevoeligheid om te wachten op Gods timing. Ze had een opdracht, maar ze zag de Heilige Geest er nog niet tegenaan bewegen. Dus ze wachtte. Als de koning zegt, wat je maar wil. Nou, ik denk dat een 9 van de 10, ik had gezegd, joh, gast, we moeten even praten over die lijf van die gast bij je, weet je. Want ik bedoel, hij maakt echt hij heeft issues, weet je dat? Hij moet echt naar de therapeut, want hij had het over moorden. En heb je die affiches gezien zo? Maar die man die had zoveel goodwill bij de koning, dat het levensgevaarlijk was om dat in één keer te doen. Dus zij wachtte op het moment dat ze ervaarde dat de Heilige Geest er tegen begon te bewegen. En wat ik tegen je wil zeggen, jij in deze wereld hebt een specifieke opdracht van God gekregen, verwacht. En dan zijn mensen altijd aan het zoeken van, moet ik nu een realistisch plan maken? Of moet ik wachten op een stem uit de hemel? Heb ik een briefje nodig? Ik zou tegen je willen zeggen, begin te bewegen net als Mordechai. Maar als je dan in beweging bent, druk niet door, maar wacht totdat je God een beweging ziet maken met jou mee. Dat is heel belangrijk. Zonder zijn zegen kan je niet. Zonder zijn zegen loop je vast. Nou ja, de koning geeft bevel. Ga Haman zo snel mogelijk halen. En dan zegt hij nog een keer. Toen de wijn werd geschonken in vers 6. Joh Esther, wat wil je vragen? Het zal u gegeven worden. Wat is je wens? Al was het de helft van mijn rijk. Opnieuw voor de twee keer. Zeg lieverd, wat wil je? Zeg het nou. Hou me niet langer in spanning. Wat wil je? Wat ik wil vragen, vers 7. Wat ik wens, antwoordde Esther. Als de koning mij goedgezind is en als de koning genegen mij is te geven wat ik wil vragen en mijn wens te vervullen, laat de koning dan nogmaals met haar man bij mij komen en deelnemen aan een feestmaal. Dat ik morgen van. Ze had nog geen vrede. Ze wist, dit is nog niet het moment. Hij zegt, zeg maar lieverd wat je wil. Nou, wat ik wens. En ze wachtte. Wat ik wil. En ze wachtte. En ze voelde, dit is nog niet het moment. Heb je lef om te vertrouwen en te hopen, zelfs als het er niet op lijkt dat het gaat gebeuren? Ik bedoel, man, er was pressure. Er was druk. Het hele volk hing af van wat zij ging doen. En ik bedoel, Mordechai had dat aardig duidelijk gemaakt. Als jij geen succes hebt, nou, staat heel veel op de balans. Maar ze wachten totdat ze de Heilige Geest zag bewegen op zo'n manier dat ze er ook echt wat mee kon. Nou ja, Haman die verliet het paleis die dag, vrolijk en gehumeurd. Hij had gegeten met de koning en met Esther. Maar ja, zodra hij in de koningspoort Mordechai zag, die niet opstond en niet vol ontzag voor hem beefde, werd hij woedend. Vind je apart, Mordechai, blijf maar doorgaan. Je zou kunnen zeggen, gast, nu je leven gaat verliezen, misschien zou er eens een knikkie vanaf kunnen. Dat zou jou en je volk misschien een heleboel ellende kunnen sparen. Maar nee. Hij bleef gewoon staan. En daar staat, hij beheerste zich echter, Haman. En hij ging naar huis. En hij liet vrienden bij zich komen en hij wees hun op zijn geweldige rijkdom. Vers 11, moet je opletten. En het grote aantal zonen dat hij had. En de eervolle positie die de koning hem had gegeven. En door hem boven alle rijksgenoten en functionarissen te plaatsen. En dan staat hij in vers 12, dat is zo grappig. En daar komt nog eens een keer bij, zei haar man, dat de koningin Esther een feestmaal heeft bereid. Waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar gevraagd, samen met de koning. En dan moet je opletten wat hij zegt. Maar dit betekent allemaal niets voor mij. Zolang ik Mordechai, die Jood in de koningspoort, zie zitten. Hey, zie je al wat voor een typetje dit is? Haar man was gewoon een narcist. Zo zou hem kunnen beschrijven. Hij had het helemaal over zichzelf en over alles wat hij bereikt had. En weet je wat ook zo grappig is? Hij werd getriggerd door iemand die iets niet deed wat hij wilde. En dat was de reden, dat lag natuurlijk helemaal niet aan hem, maar allemaal aan hem. En dan zegt hij, joh, dit alles wat ik heb, daar kan ik niet van genieten als mijn leven niet zo is. Zolang hij, zo vers 14, en zijn vrouw Ziris en al zijn vrienden zeiden, ach joh, laat een paal neerzetten van 50 el hoog. En zeg morgenochtend tegen de koning dat Mordechai daaraan moet worden opgehangen. Dan kun je daarna vrolijk met de koning aan tafel gaan. En nou, dat voorstel beviel haar man wel. En hij liet de paal alvast klaarzetten. Nou, watch it. Hoofdstuk 6. Nu komt de Heilige Geest erin. Vers 1. Die nacht kon de koning niet slapen. Dat is wanneer de Heilige Geest zich begint te bewegen. Die nacht kon de koning niet slapen. Als Esther had doorgedrukt, als ze met al haar eigen kunnen had gedacht, nou dit is het moment. Maar die nacht begon de Heilige Geest te bewegen. En daarop gaf hij bevel de kronieken te brengen en het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen. En dan wordt er voorgelezen dat moment dat Mordechai dat complot aan het licht brengt. En op het moment dat dat wordt voorgelezen, zegt de koning gewoon doodleuk, joh, hebben we die kerel daar eigenlijk ooit voor bedankt? Nee, ze hebben eigenlijk nog nooit gedaan. En dan gebeurt er iets heel leuks. De volgende ochtend komt haar man op het paleis. Zegt, goedemorgen koning. En de koning zegt, ik heb zo slecht geslapen. Maar wat zou jij doen, haar man, als er iemand is die heel veel voor de koning heeft betekend? Nou, zegt hij, ik zal hem een kleed geven dat ongeveer hetzelfde is als dat van de koning en een mooi paard. En hij dacht bij zichzelf, hij kan het over niemand anders hebben dan alleen ik. Want dat is waar narcisten last van hebben, weet je wel. Die denken alleen aan zichzelf. Dus hij bedacht gewoon de meest mooie mogelijke parade on earth die er was om gezien te worden. Nou, zegt de koning, wat een goed idee. Ken je die kerel? Welke kerel, zegt haar man? Mordechai. Ik bedoel, dat moet een bammer momentje geweest zijn, toch? En hij wordt zo klein als het maar kan. Loop voor hem uit en roep het uit. Laat iedereen weten wat hij voor de koning. Dat kan alleen God maar doen. Vind je dat niet gaaf? God can turn your morning into dancing. God is in staat om in één moment alles te veranderen. Wat lelijk is, wat vies is, wat eigenlijk niet kan. Als de Heilige Geest erin komt, zich er tegenaan begint te bewegen, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat is de pracht van het evangelie. Dat is iets wat Jezus alleen maar doen kan. Dat is wanneer God er zich tegenaan begint te bemoeien. En lieve vriend, ik wil het op je hart drukken. Dat in de stappen die je maakt in deze wereld, dat je realistisch bent. Maar er ook tijden zijn dat je wacht totdat God het doet. Dat de Heilige Geest zich er tegenaan begint te bewegen. Nog niet zo lang geleden hadden we een voorbereidende reis naar Afrika. Ik zou een grote campagne doen in een bepaald gebied. 2 grote steden. En ze komen terug en ze vertellen mij hoe het eraan toe gaat. En ik voel in mijn hart, die ene stad is oké, maar die andere is iets mee. En ik wist niet wat, maar dat dacht ik. Dus ik zei, joh, die stad gaan we niet doen. Ik zeg, ik voel een no-go, want ik zie niet hoe God erin is. Ik zie de bovennatuurlijke hand van God niet. Dat is moeilijk soms om te begrijpen. Dan moet je dat vertrouwen enzovoort. Tijd gaat voorbij. Ik doe die ene campagne in die ene stad. En ik spreek met een van de leiders. En we hadden het over die andere stad. En toen zei hij, David, zegt hij, in die andere stad waar jij naartoe zou willen gaan. Ik zeg, zeg eens eerlijk. Moet ik erheen of niet? Hij zegt, als ik het eerlijk mag zeggen, is de tijd niet rijp. Ik zeg, oké. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, omdat alle voorgangers die daar zitten geloven niet in wonderen. Hello. En ik heb het nodig dat als ik ergens binnenkom, dat ik er niet alleen voor sta. Maar dat ze om me heen staan. Dat we één zijn met elkaar. En dat we samen een stad in kunnen nemen voor Jezus. En daarom, ik zag de Heilige Geest daar nog niet in bewegen. Nou, we gaan even snel doorheen. Want wat gebeurt er uiteindelijk? We gaan richting het einde van de boodschap, don't worry. Hoofdstuk 7, vers 2. Ook op de tweede dag zei de koning, terwijl er wijn geschonken werd tegen Esther. Jo, Esther, wat wilt u vragen? Koningin Esther, het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al is het de helft van mijn koninkrijk. En dan zegt ze, majesteit, als u mij goedgezind bent, als het de koning goed doet, schenk voor mij en mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden. Als we verkocht waren als slaven, zou ik het begrijpen. Nou, zegt de koning, wie is dat dan? En dan, zegt ze, die man daar. En haar man begint te zweten. Want de koning... Vers 7. Woedend stond de koning op van tafel. En hij gaat de paleistuin in. Hij had inmiddels wel geleerd dat als hij een woedeuitbarsting krijgt, dat hij dan even af moet koelen. Dus hij is woedend. Loopt de tuin in, even afkoelen. En hij denkt, wat moet ik dat doen? Maar haar man, die bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken. Want hij besefte dat hij van de koning niet goed te verwachten had. En toen de koning uit de paleistuin kwam, in het vertrek waar de maaltijd werd gehouden, had haar man zich juist laten neervallen op de bank waar Esther lag. Uh-oh. En ook nog de koningin aanrandde in mijn aanwezigheid, riep de koning uit. Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men bedekte Hamans gezicht. Haman die werd die dag opgehangen aan de paal die hij in zijn eigen tuin had neergezet. Wie een kuil graaft voor een ander, maar wie een paal opzet voor een ander, wordt daar ook aan gehangen. Vind niet intens, maar zie je hoe perfect dit bij elkaar komt? Dat het lot van een heel volk lag aan dat er iemand was die gevoelig was voor de Heilige Geest. Vind je het niet gaaf om te zien en te voelen en te weten dat als jij een plan hebt, dat de hemel ook een plan heeft? En hoeveel is het waard om ook te voelen, te merken en te weten, God is in dit verhaal. En de Bijbel zegt in Jesaja, mijn volk wordt door vrede geleid. En dat is één van de dingen die we kunnen voelen, die we kunnen ervaren, die we mogen weten, dat de Heilige Geest zich er tegenaan beweegt, als je weet. En dan staat er in hoofdstuk 8, diezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de bezittingen van haar man, de vijand van de Joden, aan koningin Esther. En Mordechai die kreeg vrij toegang tot de koning, want Esther had hem verteld in welke relatie hij tot haar stond. En de koning die deed de zegelring af, die hij van haar man had afgenomen, en die gaf die aan Mordechai. En Esther gaf Mordechai het beheer over haar mans bezittingen. Zullen we de Heer een applausje geven voor zo'n... Kom aan. Wie van jullie is geraakt door dit verhaal? Ik vind het zo ontzettend gaaf. Maar weet je wat ik me heel goed realiseer? Dat dit een samenwerking was tussen twee verschillende talenten. Waarvan God zegt, ik wil dat je één wordt. Zodat de wereld gaat zien wie ik ben. En in plaats van verwijten maken of te zeggen, hé, maar jij doet het anders, of moeten we op zoek naar hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Ik ben er heilig van overtuigd dat als ik jullie zou vragen, wie van jullie wil de wil van God doen? Dan denk ik dat jullie allemaal zeggen, ja, dat is wat ik wil. Ik zal wat vertellen, er is één iemand die nog veel liever ziet dat jij in je potentie wandelt als jijzelf. En dat is God zelf. Als er iemand is die wil dat jij gaat groeien, dat je gaat bloeien, dat je gelukkig wordt, dat je krachtig bent. Dat het plan van God gaat werken, dan is Hij dat wel. Maar durf je naast stappen te nemen ook te wachten?
Dit was deel 2 uit het boek Esther. Jouw reactie op gebedsverzoek is altijd welkom op info@goandtell.nl. En blijf ons volgen via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk onze website goandtell.nl. Want de boodschap zegt alles.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.